als ik zelf mag bepalen wanneer ik werk en waar ik werk, is dat de vorm van jobcrafting. Als we dat iets meer doen, dan verminderen we misschien dat aantal burn-out-achtige klachten. Geven mensen iets meer het gevoel van ik heb meer zeggenschap op mijn werk. Ik ben Jan-Tjerk Boonstra, principal consultant bij Human Capital Group. Ook docent bij HR Academy en redacteur van het blad CHRO. En je luistert naar de HR-podcast.
Dit is de HR-podcast van CHRO, HR-praktijk en HR Academy over leiderschap en innovatie in HR. Welkom bij aflevering 73 van de HR-podcast over innovatie en leiderschap in HR. Ja, je hoort het al, een nieuwe stem in de podcast. Ruud Kalmans is de naam. Ik ben begonnen als programmamanager bij de HR Academy. En ik neem het stokje over van Pieter Lieversen. Twan Al, de hoofdredacteur van CHRO en HR Praktijk, blijft de co-host van de HR Podcast. En hij zit hier naast me. Welkom, Twan.
Ja, dankjewel, Ruud. Laten we er een mooie nieuwe reeks van gaan maken samen.
Zeker. Om medewerkers flexibeler en beter inzetbaar te maken, moet je anders met taken en rollen in de organisatie omgaan dan we gewend zijn met de geëikte functieomschrijving. Jobcrafting is daarvoor een uitstekend alternatief. Maar hoe zorg je ervoor dat het ontwikkelen van taken gelijke tred houdt met wat werknemers kunnen en willen? Door werknemers zelf de regie te geven over de invulling van hun taken en werkzaamheden. Hoe je dat nou precies aanpakt, is het onderwerp van deze podcast. En om die vraag te beantwoorden is Jan-Tjerk Boonstra bij ons aangeschoven. Jan-Tjerk is principal consultant bij de Human Capital Group en docent bij de HR Academy. En de trouwe luisteraar zal Jan-Tjerk zich nog herinneren van aflevering 20. Toen we nog aan het begin van de coronacrisis zaten en het ging over hoe HR-directeuren destijds met die grote uitdagingen omgingen. Welkom in de studio, Jan-Tjerk.
Dankjewel, Ruud.
Jan-Tjerk. Voordat we jobcrafting gaan ontleden en over verschillende methoden gaan hebben om dat te realiseren, laten we eens bij de noodzaak beginnen. Jobcrafting vergroot de wendbaarheid van de organisatie. Zou je eens kunnen uitleggen hoe dat werkt?
Nou ja, ik zie in jobcrafting eigenlijk een aantal dingen bij elkaar komen. Het ene is inderdaad wendbaarheid. Hè. Alle organisaties willen, maar moeten ook wendbaar zijn. En wendbaar betekent ook gewoon flexibel, snel kunnen reageren op veranderingen. En een belangrijke manier om dat te doen is dat je toch meer autonomie dan in het verleden aan medewerkers geeft. En de andere kant waar dat heel mooi bij elkaar komt is dat professionals, het opleidingsniveau van mensen stijgt steeds meer. Dat wij, en ik zie mezelf ook gewoon, natuurlijk, ik ben gewoon een werknemer, dat wij ook steeds meer autonomie willen in ons werk. We willen ons eigen stempel drukken op het werk. Die twee dingen komen nu bij elkaar en jobcrafting is één van de manieren, en ik wil niet zeggen dé manier, is één van de manieren om die twee zaken bij elkaar te krijgen. Die wendbare organisatie en die behoefte van medewerkers om je eigen stempel op het werk te kunnen drukken.
Ja.
En ja, daarom is jobcrafting nu meer dan ooit relevanter aan het worden.
En is jobcrafting nou iets wat voor alle organisaties, voor alle types, alle branches, ongeacht de omvang en ongeacht het type personeel wat je hebt, geschikt is?
Ik zeg onmiddellijk ja. Ik ben er niet alleen van overtuigd, maar daar komen we natuurlijk ook wel op. Wat is jobcrafting? Jobcrafting is in essentie niets anders dan mensen een beetje regelruimte geven om hun eigen werk naar eigen inzicht in te vullen. Naar wat er op dat moment nodig is in een contact met de klant. En het is ongeacht het opleidingsniveau, dat is ongeacht het type werk, dat kan overal en altijd bij iedereen.
Ja, ik heb ook gekeken naar de beschrijving van de masterclass die jij geeft.
Ja.
En dan zie ik dat een belangrijk uitgangspunt is aansluiten bij wat mensen zelf willen, bij de behoeften die mensen hebben. En zijn die behoeften iets universeels? Hebben alle werknemers dat? Of hangt dat ook weer af van een specifieke groep, van de leeftijd, opleidingsniveau? Hoe moet ik daar tegenaan kijken, tegen die behoeften?
Ik zou zeggen ja en nee. Hè. Dus dat ja is dan ten aanzien van hebben alle mensen in principe dezelfde behoeften? Daar zou je ja op kunnen zeggen. Dus ik citeer vaak het boek van Daniel Pink, Drive. En die zegt, er zijn drie dingen die wij allemaal willen en die ik zelf ook onmiddellijk herken. Dat is meesterschap. Iedereen wil beter worden in wat hij doet. Dat is niet alleen werk. Ik noem als het voorbeeld, ik tennis al 45 jaar en ik probeer hartstochtelijk steeds maar beter te worden. Want je wil in iets wat je goed in bent en wat je leuk vindt, wil je beter worden. Het tweede is betekenis. En dat willen mensen ook allemaal. Doet mijn werk ertoe? Is mijn werk relevant? Vind ik dat zelf? Maar wordt het ook door anderen gezien? Bijvoorbeeld door je baas. En de derde is autonomie. Dat is de derde factor. En die komt uit alle onderzoeken eigenlijk wereldwijd steeds terug. Ook uit Gallup onderzoeken wereldwijd. autonomie en zekere mate van dat je zelf aan het roer mag staan van je eigen werk. Daarboven verschilt het natuurlijk wel weer individueel. Heb ik toch weer andere behoeften dan jij en Ruud bijvoorbeeld? Ongetwijfeld. Als we het erover zouden gaan praten, komen we achter andere behoeften. En het verschilt ook weer, dat is het tweede deel van jouw vraag, denk ik, het verschilt ook weer per type werk. Dus ik denk dat een hartchirurg andere behoeften heeft door de aard van het werk. Mm-hmm. Dan een verzorgende in een zorginstelling, om maar eens wat te noemen.
Maar ik hoor ook wel eens van werknemers die voor een paar euro meer ergens anders gaan werken. Dan heb ik toch het idee van ja, dat salaris of die beloning is belangrijker dan beter worden in het werk. Dat staat volgens mij bij een hele grote groep medewerkers heel ver van ze af.
Ja, ja. Nou ja, kijk, dat is altijd een heel, niet een moeilijke discussie, maar salaris is belangrijk. Maar Hertzberg noemde het al, de satisfiers en de dissatisfiers. Als je het gevoel hebt, het is niet genoeg en ik kan elders meer verdienen, dan is het een dissatisfier.
Mm-hmm.
Maar betekent dat is het op dat moment. En op het moment dat het wordt ingevuld, stel je gaat weg even in jouw voorbeeld en je krijgt meer salaris. En op dat moment gaan die drie factoren van Pink, die ik net noemde, onmiddellijk weer spelen. Dan wil je leuk werk, betekenisvol werk en wil je eigen stempel kunnen drukken. Dus het is een soort situationele, occasionele factor, die beloning. Als het niet goed is, dan moet er iets aan gedaan worden. Maar heel intrinsiek hebben wij allemaal de behoefte aan die drie andere factoren.
Ja, ja, ja.
En om het even af te stellen. Kijk, jobcrafting is een manier om aan die drie factoren een nadere invulling te geven. Zo moet je het eigenlijk ook zien.
Ja. Nu is het zo dat de noodzaak voor wendbaarheid van organisaties, die wordt veroorzaakt door die enorme hectiek waar we ons met z'n allen in bevinden. Organisaties, de samenleving, de politiek, mensen als individu. Zie je daar op dit moment een bepaalde trend in? Iets waarvan je zegt van nou, het is nu wel heel erg, of het is nu specifiek zus of zo, wat invloed heeft op organisaties en dus ook op die noodzaak tot jobcrafting?
Ja, kijk, het begrip FUCA, dat begint iedereen zo langzamerhand te begrijpen. We zitten in die volatiele, onzekere, complexe, ambiguë wereld, zoals het heet, de FUCA-wereld. Ja, dat vind ik wel heel kenmerkend voor deze tijd. Het is chaotisch, het is disruptief en snelle veranderingen. En nou, we hebben 1,3 miljoen mensen in Nederland, geloof ik, op ruwweg 9 miljoen werken met burn-out-achtige klachten. Dat aantal stijgt ook zo voortdurend maar.
Mm-hmm.
Dus dat zegt iets over die hectiek. Dus de noodzaak om mensen zelf meer zeggenschap over hun werk te geven, wordt alleen maar groter. Zodat ik niet per se werk hoef te doen wat eigenlijk niet bij me past. Dus misschien want jobcrafting is niet zaligmakend, maar misschien met kleine aanpassingen die ik zelf in mijn werk aan mag brengen.
Mm-hmm.
In de inhoud van het werk, in de contacten met mijn collega's, in de context van mijn werk. Ik vind hybride werken ook een voorbeeld van jobcrafting eigenlijk. Als ik zelf mag bepalen wanneer ik werk en waar ik werk, is dat de vorm van jobcrafting. Als we dat iets meer doen, dan verminderen we misschien dat aantal burn-out-achtige klachten, geven mensen iets meer het gevoel van ik heb meer zeggenschap over mijn werk. Maar het komt dus voort uit die hectiek die jij benoemt.
Dus jobcrafting is zeker niet alleen goed voor de organisatie, maar het is ook goed voor de medewerker zelf.
Absoluut. Nou ja, dat is uit wetenschappelijk onderzoek afgelopen tiental jaren aangetoond. Dus het is een hele, daar komen we straks nog even op. Het is een heel sterke relatie met het Job Demand Resources model van Bakker en Demirouti. De taakeisen en de hulpbronnen. Dus HR mensen onder onze luisteraars, die weten wel waar ik het over heb. En jobcrafting is eigenlijk een manier dus om die taakeisen en hulpbronnen met elkaar in een goede balans te brengen. Als we dat doen, dan draagt dat bij aan minder klachten, meer gevoel van betrokkenheid en bevlogenheid en dat soort zaken.
Ja, ik denk dat Ruud daar een paar mooie vragen over heeft als het gaat om empowerment.
Ja, inderdaad, want een essentieel onderdeel van jobcrafting is empowerment van medewerkers. De medewerker moet namelijk de ruimte voelen om te kunnen verwoorden welk takenpakket het beste aansluit bij haar of zijn individuele wensen en behoeften. Wat komt er bij kijken om te zorgen voor die empowerment, Jan-Jack?
Ik ben het onmiddellijk eens met dat jobcrafting een vorm van empowerment is. Want je geeft mensen de ruimte, als het ware, om hun werk nader in te vullen. En wat komt erbij kijken? Er komt dan vervolgens ook wel weer best veel bij kijken. Ik heb een artikel geschreven, CHRO, Twan, over empowerment en eigen regie. En daar hebben we drie dingen eigenlijk heel erg nadrukkelijk in benoemd. Voor empowerment is nodig dat je richting en ruimte en ruggensteun hebt. Nou, dat komt bij jobcrafting eigenlijk ook in elkaar. Waar gaat het naartoe met mijn werk? En wat is in dat werk nou belangrijk? En dan komt het tweede aspect, als je dat weet, welke ruimte krijg ik om daar zelf nadere invulling aan te geven? Eigenlijk is dat het element jobcrafting. Hè? Mm-hmm. En de derde is ruggensteun. En dat, ik denk, het antwoord op jouw vraag. Die steun is heel belangrijk. Krijg je ook steun van leidinggevenden? Krijg je goede informatie? Krijg je ook, noem het maar even, culturele steun? Heb je het gevoel, ik mag ook andere dingen doen? Dat zou ook kunnen, dat je in jobcrafting dingen anders aanpakt. En dat het misschien, stellen dat het niet helemaal goed gaat. Dus je moet ook het idee hebben, ik mag misschien ook wel fouten maken. Ja. Ik ben aan het experimenteren in mijn werk. Ik maak andere afspraken. Stel, wij zijn met z'n drieën een team. En wij maken andere afspraken. Dat dingen die ik al wat langer heb gedaan, dat ik die eigenlijk niet heel erg leuk meer vind. En die geef ik aan jou, Twan, bijvoorbeeld. Of aan jou, Ruud. Dat maakt het voorbeeld even niet uit. Stel dat het niet zo goed uitpakt, dan hopen we alle drie dat we niet op ons donder krijgen. Dus die aspecten zijn ook ontzettend belangrijk. Zijn bij empowerment belangrijk, maar als je terugkomt naar jobcrafting, zijn die voor jobcrafting eigenlijk ook belangrijk. Steun, richting hebben, ondersteuning krijgen, goede informatie, goede hulpmiddelen. Ik noemde net het voorbeeld van hybride werken. Als ik dat meer zou gaan doen, mag ik ook verwachten dat ik steun krijg bij het inrichten van mijn werkplek, bijvoorbeeld thuis. Dat is een onderdeel van die empowerde benadering.
En ja. Wat bedoel je precies met goede informatie?
Dat ik wel, als ik meer zeggenschap over mijn werk krijg, zou je kunnen veronderstellen dat ik ook meer informatie erover moet krijgen. Over welke klanten, hoe gaat het? Hoe gaat het met mijn collega's met wie ik samenwerk enzovoort? Dus je moet, om even in een metafoor te praten, als ik meer aan het stuur kom te zitten, hè, stel bij aspect, het is een auto, dan moet ik ook meer stuurinformatie krijgen, want ik ben opeens aan het sturen.
Ja.
En gaat het naar links en naar rechts? En hoe gaat het met mijn afdeling? Hoe gaat het met mijn enzovoort? Dus meer aan het stuur zitten betekent ook meer stuurinformatie nodig hebben.
Ja.
Als ik in een volgende positie zit, dan hoor ik het wel als het niet goed met mijn werk gaat. En nu moet ik het eigenlijk meer zelf bepalen.
Ja, maar goed. Ruud, we hadden het over empowerment. Sorry, ik nam het even van je over.
Dat is goed. Want die empowerment, als dat werkt, dan resulteert dat volgens mij automatisch in dat er meerdere diversere rollen worden aangenomen. Wat komt erbij kijken om dat goed te faciliteren?
Ik weet niet of het noodzakelijkwijs leidt tot meer rollen. Maar je zou kunnen zeggen, Jobcrafting heeft ook elementen. Heel veel elementen zelfs van het vroegere taakrelatie, functiedifferentiatie en dat soort dingen. Zou ik zeggen, jobcrafting, jammer, weer een Engels woord. Ja. Maar eigenlijk hebben we het over taakrelatie, taakverrijking en dat soort zaken. Daar zit inderdaad wel een aspect in. Dat je dan als team, je kunt natuurlijk prachtig jobcraften in teams. Je zou kunnen zeggen, jobcraften kan alleen maar in teams. Want als ik iets anders doe of iets niet meer doe, zal het waarschijnlijk wel opgepakt moeten worden door een ander. De jobcrafting is al heel snel teamcrafting. Hè? Daarmee ontstaat er vanzelf wel iets van roldifferentiatie, zou je kunnen zeggen. Weet je wel? Dus wij zouden met z'n drieën afspreken, als ik nou de contacten met de buitenwereld doe en ik regel dat, even los van een specifieke taak, en ik regel dat het intern goed voor elkaar is, dan ontstaat er een soort roldifferentiatie.
In de masterclass die je hierover geeft, schet je als bouwstenen onder meer T-shaped work profiles, 70-20-10 leren, zelfleiderschap. Welke rol spelen deze bouwstenen?
Nou ja, dat komt voort uit jouw vorige vraag. Er ontstaat aan meer, als je binnen een team gaat jobcraften, ontstaat er meer ruimte voor dingen doen waar je goed in bent. Hè? Dus ontstaat een differentiatie die meer aansluit op de inhoud van het werk in het team. Of zou ik zeggen de teamverantwoordelijkheden en de individuele kwaliteiten van mensen. Daar maak je meer gebruik van. Dan ontstaat er als het ware al een soort T-shaped professional. Dus ik doe de dingen in mijn verticale poot, zeg maar, waar ik heel goed in ben. En ik pak ook een aantal dingen op. Hè, dus die horizontale poot, zeg maar, in het T-profiel. Die in contacten met jullie, ik kan net het voorbeeld vertellen, wij zijn met z'n drieën in een team, die in contacten met jullie van belang zijn. Dus in die horizontale poot zitten dingen die wij samen moeten oppakken. Dus ontstaan door jobcrafting, ontstaan meer T-triple voor mij, driepootachtige profielen, waarbij je de kwaliteiten van mensen juist heel goed benadrukt en ja, mensen de kans geeft daarin te floreren, ja. Om maar even te noemen.
En dat 70-20-10 leren, hoe moet ik dat zien?
Nou ja, kijk, jobcrafting sluit heel erg aan bij onze moderne inzichten aan zin van leren, is dat we juist in het doen van het werk zelf mensen de ruimte geven om daar afspraken over te maken. Wie dat doet, wanneer, hoe en waar en dat soort dingen. En daarmee leer je ook veel meer in het werk. Weet je wel? Dus je leert ook van, ik noem net het voorbeeld van, stel we hebben een andere verdeling. En je mag daarin fouten maken. Nou, van fouten leer je ontzettend veel, dat weten we allemaal. Dat sluit heel erg aan op dat praktijkgestuurde, onze inzichten met praktijkgestuurd leren juist. En dat, ja, dus de jobcrafting past daar naadloos in.
Ja. En als laatste bouwsteen hanteer je zelfleiderschap.
Ja, kijk, we willen allemaal zelfleiderschap. Hè? Dus ik refereerde al even aan het artikel dat ik voor CHRO heb geschreven. Naar aanleiding van een onderzoek dat we voor Egon hebben gedaan. Hoe kunnen we nou empowerment en eigen regie versterken? Nou, dat eigen regie is een vorm van zelfleiderschap. En je zou zeggen, jobcrafting is een vorm van zelfleiderschap. Zelf de verantwoordelijkheid nemen over je werk, maar ook mogen nemen. Dat is een heel belangrijk aspect van empowerment. Het gaan willen en kunnen en mogen. Dat zijn dus de drie poten van empowerment. Willen, kunnen, mogen. En jobcrafting is een combinatie van die drie. Je mag, hè? Je mag krijgt de ruimte als team, als individu om dat te doen. En daarmee ben je op zoek naar dingen waar jij goed in bent, waar jij nog beter in zou kunnen worden. En dan ga je met je team ook kijken van welke dingen ben ik misschien niet zo goed in, vind ik niet zo leuk, of ben ik een beetje op uitgekeken. En of anderen dat zouden kunnen doen waar het misschien wel beter bij past. Dat is een vorm van zelfleiderschap, dat is het mooie.
Waar ik nou ook wel benieuwd naar ben, Jan Tjerk, want performance management krijgt in zo'n context ook een hele andere lading. Hoe kleed je dat in zo'n vrije aanpak?
Ja, nou ja, dat is een hele mooie vraag. Er komt daarmee ook meer verantwoordelijkheid bij de, noem maar even, het individu. Ik probeer het woord medewerker ook een beetje te vermijden. We zijn allemaal mensen. Hè? Human beings management, hè? Daar moeten we meer naartoe. Maar goed, dat is misschien voor een andere podcast. We leggen meer verantwoordelijkheid bij ieder individu. Geldt ook voor ons drieën om aan je eigen performance te werken. Om daar ook in te leren, in te verbeteren. Dus dat betekent als je op het moment dat je gaat jobcraften. En jij noemde dat in de inleiding ook al even. Het is minder strak georganiseerd allemaal. Mijn persoonlijke portfolio staat niet meer in een specifieke functiebeschrijving. Dus ik zal ook meer zelfverantwoordelijkheid moeten nemen wat ik doe, of dat goed gaat. En misschien, en dat is natuurlijk een aspect dat dicht tegen beoordelen aan zit, ook om anderen te informeren hoe het gaat en waar het misschien ook minder goed gaat en waar ik steun bij nodig heb. Dus performance management wordt ook een vorm van zelfleiderschap. Daar moet ik zelf als individu meer verantwoordelijkheid in nemen.
Maar is daar wel altijd voldoende ruimte voor in de organisatie?
Ja, dat is een best moeilijk te beantwoorden vraag. Het begint alweer bij dat mogen. Weet je wel, je moet als organisatie dit soort, noem maar even een concept, dit soort concepten natuurlijk wel ondersteunen. Dus je moet echt nadrukkelijk uitdragen en het ook doen dat je empowerment belangrijk vindt, dat je groei van mensen belangrijk vindt. Ik lees heel veel, wij zitten alle drie in dezelfde vakken, net als onze luisteraars. Ik lees heel veel op papier dat het mag in documenten. En dan loop ik ergens een tijdje rond en dan hoor ik van dat het in de praktijk heel erg tegenvalt. Ja, dan gaat het wringen. Dus het moet wel oprecht kunnen en mogen. Je moet mensen daarin wel ondersteunen. Dus het is moeilijk te beantwoorden, mag het overal? Ik denk dat er organisaties zijn waar mensen het gevoel hebben dat het niet mag. Ja, daar is dan wel werk aan de winkel.
En we hebben het nu gehad over empowerment van medewerker. Stel, dat heb ik allemaal goed geregeld. Medewerkers zijn empowered, of dat, ze voelen zich empowered. Performance management is vernieuwd. De medewerkers nemen zelfleiderschap. Maar hoe moet ik dan omgaan met die grotere eigen verantwoordelijkheid? Hè? Dus als manager bijvoorbeeld. En als organisatie. Hè? Mensen gaan zelf sturen, hè, zoals je zelf al zegt, op taken. Mensen gaan zelf sturen op relaties, informatie, steun, kennis, leren. Hoe geven ze daarvoor in de praktijk nou de juiste middelen? Hoe faciliteer je dat?
Ja, dat vind ik een hele leuke vraag. En wat de vraag is of dat nog kan. Hoe geef je ze in de praktijk de juiste middelen? Ik ben eerder geneigd te zeggen, zij moeten zelf aangeven wat ze nodig hebben. En daar zit denk ik ook een soort paradigma-wijziging in organisaties.
Ja, zij zijn dus zelf veel meer aan zet.
Ja, dat is denk ik, ja, heel kort zeg ik ja, dat is denk ik het antwoord. Dus we moeten van het paradigma af dat leidinggevende precies kunnen bepalen welke mate van leiderschap nodig is, welke spullen mensen nodig hebben, welke informatie. Dus we moeten bij empowerment hoort dat de boodschap ook is, jij moet als individu zelf aangeven wat je nodig hebt. En de organisatie moet daarvoor zorgen. En ik denk dat al een heel belangrijke invalshoek is. Ja. Verwacht niet meer dat van top-down naar beneden kan. Mensen moeten zichzelf dus ook meer realiseren. Maar goed, dat moet ook in de boodschap van het verhaal zitten. In het verhaal van de organisatie zitten. Geef zelf aan wat je nodig hebt. Dat is denk ik een belangrijke invalshoek.
Maar nu zie ik in heel veel organisaties, in de afgelopen jaren is er in de vakliteratuur en de vakmedia ook al heel veel over geschreven, organisaties zijn een beetje vastgeroest. Ja. Medewerkers zitten in gouden kooien en zijn niet meer vooruit te branden. Laat staan tot iets anders doen, over de schutting kijken. Ja. Het lijkt me ontzettend lastig om mensen überhaupt in beweging te krijgen om die rol op te pakken.
Ja, ik herken wel wat je zegt in het eerste deel van de zin. Ik denk dat heel veel mensen ook lam geslagen zijn door al die jaren waarin er niks mocht. Mm. En door systeembenadering en dat soort dingen. Ik vind altijd nog heel mooi hoe Eneco hun grote verandering in performance management heeft aangegeven. Ze hebben gegaan van een systeemgerichte benadering naar de leefwereld van mensen. Gewoon jouw werk, mijn persoonlijkheid, mijn drijfveren. En ik denk dat we heel lang in die systeemwereld hebben gezeten en mensen daar ook gewoon murf zijn geworden. Dus het is ook een paradigmawijziging in de zin van dat je als organisatie aan moet geven, we gaan nu echt inzetten op empowerment, op employability, op eigen verantwoordelijkheid. Maar dan duurt het een tijdje voor mensen dat echt geloven. Dus je moet het vervolgens invullen en waarmaken. Ik denk daar gaat er wat tijd overheen.
En ik denk dat dat voor de leiders, managers, ook een enorme verandering betekent.
Absoluut. Je moet loslaten. Maar ja, dat is aan dooddoen. Natuurlijk moet je loslaten. Maar je moet vertrouwen gaan winnen vervolgens. Vertrouwen geven en vertrouwen winnen. Ja, dat gaat het niet van de ene dag op de andere.
Want hoe doe je dat als leider of als leidinggevende dan goed? Waarin moet je, zeg maar, beter worden?
Ja, nou, ik denk dat in heel veel organisaties misschien een andere generatie leidinggevende moet komen. Dus dat betekent misschien niet meer die leiders van daarvoor. Hoe geloofwaardig is dat, hè? Maar goed, stel dat ze blijven zitten, dan zul je dat vertrouwen moeten winnen door echt gewoon meer, ik noem maar even, vraaggestuurd te werken. Echt, en dat doe je niet één keer, maar voortdurend vragen te stellen aan je medewerkers, om toch maar even dat woord te gebruiken, mensen met wie je samenwerkt. Mm-hmm. Ik vind het woord co-makers vind ik eigenlijk mooier in het Engels dan ons Nederlandse begrip medewerkers. Co-makers zegt iets, maar goed. Dus dat is meer het perspectief, de mensen met wie je samenwerkt in je team, door die voortdurend te vragen wat ze nodig hebben, hoe goed ze hun werk kunnen doen. Ik citeer nog heel vaak Ricardo Semler, die zijn boek Semco-stijl ook zo begint, hè, die zijn organisatie ingaat en dan medewerkers vragen, wat heb je nodig om je werk goed te kunnen doen?
Ja, Ricardo Semler was de Braziliaanse ondernemer die de medewerkers in zijn organisatie eigenlijk alle ruimte gaf en alle vrijheid om de werkzaamheden en de doelen enzovoort allemaal zelf te bepalen.
Precies, ja. Hij was de tijd ver vooruit, zou je kunnen zeggen. Dus het boek Semco-stijl. Ja. Maar die basale vraag, die wordt denk ik veel te weinig gesteld. Wat heb ik nodig? Wat heb jij nodig om je werk gewoon goed te kunnen doen?
Dus jobcrafting vraagt dus ook eigenlijk om een hele nieuwe generatie leidinggevende.
Nou ja, ik denk in heel veel organisaties, dat sluit ik aan op de vraag van Ruud, hè. Ik denk in heel veel organisaties zou dat een heel goede start misschien zijn van die paradigmaverandering. Ja,
ja, het begint aan de top.
Ja, ja.
Ja, en dan de hamvraag natuurlijk. Hoe speelt HR hierop in? Welke rol speelt HR in dit geheel?
Nou ja, HR speelt dan denk ik een hele cruciale rol. Kijk, de uitvoering zit uiteindelijk altijd bij medewerkers. Bij mensen zelf. Toch weer dat moord medewerkers, maar bij mensen zelf. Leidinggevende en de professionals en de kenniswerkers. Maar HR kan het natuurlijk ontzettend goed faciliteren. Door bijvoorbeeld al meer te denken in termen van teams. Ik noemde net dat Tuckman-model, hè, norming, storming, performing. Door gewoon teams te faciliteren. Waar staan jullie? Hoe kunnen we u als team sterker maken? Door bijvoorbeeld jobcrafting te introduceren. Ik denk dat de gemiddelde medewerker en leidinggevende niet meteen denkt van jobcrafting. Nee, dat is toch een vakterm. HR kan helpen om dit soort concepten te introduceren. Dus HR speelt in dat empowerment een hele belangrijke faciliterende, stimulerende rol.
Maar als ik er door mijn oogharen naar kijk, dan hebben we het hier dus eigenlijk over een best wel ingrijpende organisatieverandering. Een hele andere manier van werken.
Eigenlijk wel, want jobcrafting is een manier om medewerkers achter het stuur te zetten. Dus betekent, nee, wat je net noemde, Twan, loslaten, andere management, andere leiderschapsstijl. Ja, dus in die zin is het wel een, kan het, misschien moet ik iets nuanceren, kan het een flinke verandering teweeg brengen.
En dan gaan we naar het beloofde land.
Ja. Ja, ik denk dat als je jobcrafting op een goede manier aanpakt, maar dan, dat is de vraag die Ruud net stelde, hè, condities daaromheen, dus vertrouwen, echt empowerment, een echt geloofwaardig verhaal, van iedereen denkt, ja, het klopt in deze organisatie, dit zijn de kernwaarden, zie ik ook terug. Dan kan jobcrafting denk ik een heel belangrijke interventie zijn. Die mensen het gevoel geven, het mag en ik kan en dus wil ik ook. Het kan en het mag, dus wil ik ook graag eigenaarschap over mijn eigen werk.
Nou, dankjewel Jan-Tjerk voor deze inzichten. En denk je nu als luisteraar van, ja, jobcrafting, daar wil ik mee aan de slag in mijn organiseren? Op 15 december organiseert HR Academy een masterclass over dit onderwerp, waarin Jan Tjerk je voorziet van jobcrafting technieken en inzicht in leiderschapstijlen. Dit is het einde van weer een aflevering van de HR-podcast over leiderschap en innovatie in HR. Vind je dit een leuke podcast? Geef dan je 5-sterren review in Apple Podcast of Spotify. En heb je suggesties voor gasten voor een volgende aflevering? Stuur dan een mailtje naar redactie@hrpodcast.nl. Dank voor het luisteren en tot de volgende HR-podcast.